Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Let op als je een drone hebt. De regels om daarmee te vliegen veranderen binnenkort. Bespreken we straks met Parsifal Hofland, oprichter van Dutch Drone Academy. Welkom alvast, Parsifal.
Dankjewel, Herbert.
We beginnen met de hack op de gemeente Hof van Twente. Hackers hebben daar flink wat data vernietigd en zeker 40 terabyte aan gemeentelijke backups versleuteld. Dave Maasland, directeur van beveiligingsbedrijf IZ Nederland. Welkom.
Hi, Herbert.
De hackers zouden via een brute force aanval op het remote desktop protocol binnen zijn gekomen. Dat is dus wachtwoorden raden.
Ja, ik kan het niet veel spannender maken dan dat. Wachtwoorden raden, wachtwoordenlijst er tegenaan houden. Net zo lang inloggen totdat je het goede wachtwoord hebt. En dat is, alles wat lijkt, nu erop lijkt, is dat succesvol geweest.
En wat zegt het dat dat is gelukt? Betekent dat zwakke wachtwoorden?
Nou, een aantal dingen. Waarschijnlijk een zwak wachtwoord. Ook dus geen lockout policy. Je hebt dus wel eens bij bedrijven, als je maandagochtend een beetje nog moe bent en je tikt 3 keer je verkeerde wachtwoord in, en dan word je eruit gezet. Ja. Nou ja, je bent even geblokkeerd. Nou ja, als aanvallers dus dat 10.000 keer kunnen proberen, is zoiets in ieder geval niet ingesteld. En dus ook waarschijnlijk geen tweestapsverificatie. En waarschijnlijk rechtstreeks waren deze systemen benaderbaar vanaf het internet. Dus jullie collega's schreven van het FD, gehackte gemeente had digitale achterdeur openstaan. Ja, misschien moet je zelfs wel zeggen dat ze de digitale voordeur hadden openstaan.
Ja, oké, dat is dus niet zo best. Ander punt, de backups zijn nu versleuteld. Betekent ook dat men daar van buitenaf bij kon? Wat zegt dat over de backup-strategie?
Ja, we zien het gewoon helaas wel vaker dat backups gewoon intern bereikbaar zijn. Dus vanaf hetzelfde netwerk, niet gescheiden op die manier. Dus ja, ook de backup-strategie is gewoon niet optimaal geweest. En dat is wat deze hele casus wel een beetje aan het uitwijzen. Is dat het, ik geloof dat de burgemeester het zelf ook een nachtmerrie noemde. En dat is het ook gewoon. Ja. Het is, zoals het nu eruit ziet, gewoon een nachtmerrie.
Ja, ja, ja. Als het gaat om wachtwoorden, weten we de principes langzamerhand wel. Hè, sterke wachtwoorden en aan niemand vertellen en weet ik veel wat. Hoe zit het met backups? Hoe moet je backups verstandig opslaan?
Nou, het belangrijkste is in ieder geval, denk ik, om om met verschillende scenario's rekening te houden. Kijk, het draait ook allemaal om gebruiksvriendelijkheid. Dus je moet ook zorgen dat het allemaal werkbaar is. Maar het is natuurlijk wel handig, zeker als je gemeente bent, om na te denken, moeten we niet ook zeg maar de backups ergens off-site opslaan? Je ziet zelfs sommige organisaties toch ook weer kijken naar backups op tape, wat zeker voor kritische systemen helemaal geen gekke gedachte is. Mm-hmm. Maar ja, Herbert, er is nog één grote ontwikkeling waar ik me veel meer zorgen om maak, is dat de meeste ransomware groeperingen op dit moment, die stelen ook de data. En die zeggen, nou, ook al heb jij een backup, hartstikke leuk, als je niet betaalt, maken we het alsnog allemaal, publiceren we het online. En wat ik van de Volkskrant begrijp, in het artikel van Huip, is dat ook wat deze criminelen gedaan hebben. Ze hebben de data ook gestolen.
Ja, Huip is trouwens Huip Modderkolk, de verslaggever van de Volkskrant. Ze hebben die data gestolen. Wat zou het voor gevaar inhouden als ze die publiceren? Dan belanden er privégegevens van burgers op straat, neem ik aan.
Ja, er zijn allerlei scenario's mogelijk. Ik heb dus even gekeken naar wat gezegd is, wat uitgelekt is. De hele crediteuren, debiteuren, administratie, financiële administratie, uitkeringsaanvragen, vergunningsaanvragen, de hele projectadministratie die erbij stond. Het zou me natuurlijk niet verbazen als er paspoorten ergens bij hebben gezeten. Dat laatste is een beetje speculatie, maar dat zou zomaar kunnen. Dus zeer privacygevoelige gegevens aan de ene kant, maar ook wel, denk ik, toch wel hele interessante gegevens. Afspraken, wie heeft met wie gesproken, waar gaat er geld in die gemeente. Dus ik kan me voorstellen dat de gemeente hier echt kopzorgen over heeft.
Ja, dus het gaat niet alleen om dat de gemeente nu niet functioneert, want dat is punt 1, hè? De gemeentelijke data zijn niet bereikbaar. Ja. Ja. Maar ook nog eens een keertje dat die data openbaar zouden kunnen worden.
Ja, en dan ga je natuurlijk dingen krijgen als met de AVG en de autoriteit persoonsgegevens, dat soort dingen. Ja, en dan ga je wel een heel slopend traject in. Want wat ik begrijp is dat de gemeente nu op het spoor zit om alles opnieuw op te moeten bouwen. Dus ja, dan moet je en dat doen en tegelijkertijd ook hier rekening mee houden. Ja, het wordt een hele zware periode voor ze. Dat is een ding wat zeker is.
Ja, de gemeente wil alles opnieuw op gaan bouwen. Betekent dat ze de 50 bitcoin die zijn gevraagd niet gaan betalen?
Nee, daar lijkt het niet op. Ik zag wel een leuk item vandaag waarbij ze ook de straat op zijn gegaan bij de inwoners. Van, nou, moet er betaald worden? Nou, iedereen zegt eigenlijk nee, geen zaken doen met criminelen, dat soort dingen. Nou, daar staan wij natuurlijk wel achter. Maar ja, dat betekent wel dat ze dus inderdaad alles opnieuw op moeten gaan bouwen.
Maar de praktijk in dit soort zaken is toch heel vaak dat men eieren voor zijn geld kiest. Hè, en beseft als je dit allemaal moet gaan herstellen zelf, in plaats van de data terugkopen, dan ben je veel duurder uit.
Nee, kijk, business-wise zijn er gewoon bedrijven die een afweging maken. En daar kan ik van alles van vinden. Maar als ik een ondernemer ben met mijn rug tegen de muur en ik heb een keuze failliet gaan of betalen, dan is er natuurlijk ook begrip dat sommigen betalen. Maar ja, bij een gemeente ligt dat net even wat anders. Niet hun eigen geld, niet het geld van een ondernemer. En de vraag is ook, ja, wat lost het op? Ze hebben de data ook gestolen. Nou, die publiceren ze dan nu niet, maar misschien volgend jaar wel. Zijn ze nog in het netwerk actief? Dus ja, ik geloof nu dat NIVR daar onderzoek aan doen is. Dus ja, die zullen natuurlijk ook alles op alles zetten om dat uit te sluiten. Maar ja, er zijn niet zoveel opties. En ik denk ook dat betalen eigenlijk geen echte reële optie is voor ze.
Nee, maar is alles vanaf de grond af opbouwen dat dan wel? Want als er geen backup is, je kunt niet het hele gemeentelijke archief opnieuw verzinnen of zo.
Wat mij een beetje duizelt aan deze zaak, van op de een of andere dag bestaat zo'n gemeente digitaal niet meer. Nee. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus ja, kan dat? Ja, mijn antwoord zou haast zijn, het zal wel moeten. Ze zijn verslagen eigenlijk. Zo moet je het gewoon zien. Je bent, als iemand zo diep in je netwerk zit, alles kapot heeft gemaakt, hoge rechten, ja, dan is het vaak gewoon game over.
Ja, maar goed, het tart ook mijn voorstellingsvermogen. Ze moeten bij wijze van spreken, stel ik me voor, alle burgers aanschrijven om weer eventjes, waar bent u ook weer geboren en zo? En waar woont u?
Iemand in mijn omgeving maakte een grap over een volkstelling wat plaats moet vinden. Nou ja. Nou, goed, maar jij. Dat zijn dingen die door je hoofd spelen. Hoe ga je dit weer opbouwen? Dat is geen makkelijke taak. En heel praktisch heb ik daar ook nog niet echt een beeld bij.
Nee. Jij gebruikt het woord ransomware. Er is ook geld gevraagd. Dat is door de Volkskrant naar boven gehaald. Dit was dus toch gewoon een ransomware aanval. Want het heeft een tijd geduurd voordat het woord viel.
Ja, volgens mij is het nog steeds niet echt gevallen. En dat, ik gun het helemaal niemand. Ik stoor me wel een beetje aan de communicatie. In het begin werd natuurlijk meteen gezegd, nou, er zijn waarschijnlijk geen gegevens gestolen. Er zijn geavanceerde methodes gebruikt. Ja, en alles wijst er nu toch op.
Ja, als je op je bek gaat, is altijd de tegenstander heel geavanceerd, hè?
Ja, en alles wijst er nu toch op dat dat er gewoon veel fouten zijn gemaakt. En dan is het gewoon, dit soort uitspraken zijn dan in het begin zijn gewoon niet handig om te doen. Dat het allemaal geavanceerd was en het had iedereen kunnen overkomen. Ja. En dan, ja, die communicatie is gewoon tot nu toe allesbehalve handig. Ja.
Heb jij vanuit je ervaring in de security ook communicatieadviezen aan slachtoffers van zo'n hack of aan mensen, instanties die willen voorkomen dat ze gehackt worden? Hoe doe je dat?
Ja, het belangrijkste is een beetje flauw. Maak een plan vooraf. Vooral wie er spreekt, wat diegene dan zegt en vooral wie er niet wat zegt. We hebben echt een belangrijk advies dat je niet altijd de hoogste in command naar voren hoeft te schuiven.
Niet meteen de burgemeester bedoel je?
Ja, als die niet heel IT-savvy is, kan het soms niet handig zijn. Want die laat zich in een. En transparantie. Als het kan, ik heb liever dat iemand zou zeggen, joh, we weten nog niks. Dus ik zeg niks. Maar al dingen zeggen als in de eerste of tweede dag, joh, we hebben geen aanwijzing dat er gegevens zijn gestolen. Bij zo'n ransomware-aanval, een technisch iemand, dat weet je niet. Dat kan je niet zeggen op dat moment. Ja. Dus wees transparant, wees voorzichtig, wees duidelijk en hou mensen op de hoogte. En ja, in al die punten, eigenlijk denk ik dat het niet helemaal lekker gaat op dit moment.
Begin juni vorig jaar werd de gemeente Lochem gehackt. Was toen minder ernstig. Ja. Je zou toch denken dat gemeenten elkaar scherp in de gaten houden en leren van elkaars fouten, hè? En nu heb je notabene de buurgemeente die nog harder op zijn gezicht gaat. Hoe kan dat?
Ja, het is wel zorgelijk. Ik zei al, ik gun het niemand, maar we moeten toch wel een keer beseffen dat dit kan niet meer. In anno 2020 op deze manier zoiets basaals, dit kan niet meer. En je zou zeggen, hier moet ook met alle initiatieven, GGI Veilig, NCSC, iedereen had dit kunnen scannen. Dus een echte verklaring heb ik niet, maar het is dus wel een feit. Ik geloof nooit dat alleen Hof van Twente hier nog een uitzondering op was.
Dave, eventjes aan de andere kant mag gaan staan.
Ja.
Vandaag wordt bekend dat ook een beveiligingsbedrijf als FireEye is gehackt. Dan zeg je toch, het kan de beste overkomen. Wat moeten beveiligingsbedrijven nu wijzen naar overheden?
Ja, kijk, Badahari kan ook in elkaar geslagen worden, maar die heeft dan wel iemand anders in de ring staan natuurlijk. Dus ik vind het niet helemaal... En je ziet ook
was bij zeer geavanceerd waarschijnlijk, hè, bij FireEye.
Die roepen dat natuurlijk ook zeer geavanceerd, maar die leggen meteen op tafel waarom. Die komen met een volledige analyse. Okay. Die schrijven wat er aan de hand. Dus dat is wel echt... dat is andere koek. Maar een ding is zeker, het kan ook iedereen overkomen, maar dan zou ik dat niet roepen op het moment dat je de voordeur wel gewoon open had staan. Dat is niet handig.
Nee, zeker. Goed. Oké, maar jij roept al, het Nationaal Cybersecurity Centrum moet zich daarmee gaan bemoeien. De Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen dat de digitale veiligheid van drinkwaterbedrijven en waterschappen verplicht periodiek moet worden doorgelicht. Moeten nu overheden op een of andere manier onder curatele komen te staan? Is dat een goed idee?
Nou, ze hebben gewoon hulp nodig. Je ziet het zeker, de kleine gemeenten hebben hulp nodig. En ik denk dat het ze enorm zou helpen als er iemand meer de regie gaat nemen en gaat zeggen, dit zijn de stappen die je moet doen, wij scannen het en zorg dat je dit... Het is nodig en ik denk dat het daar helemaal achter kan staan.
Ja, oké, nou geef ik jou nog even de kans om het op te sommen. We hebben wel vaker veiligheidsprincipes besproken in BNR Digitaal, maar wat moet je als bedrijf of als instantie echt op orde hebben om een hack als deze, als het even kan, te voorkomen?
Zo opportunistisch als dit is, kijk naar je externe aanvalsoppervlakte. Zeker nu met corona. Wat heb ik allemaal aan het internet hangen? Kunnen mensen vanaf huis werken? Zit dat veilig achter een VPN? Alleen met een wachtwoord? Stel als mensen een paar keer foutief inloggen, dat je ze dan ook blokkeert. Tweestaps verificatie en update. En als je dat soort dingen in orde hebt, dan kan je eigenlijk best goed verdedigen hiertegen met een goede backup-strategie.
Die backup-strategie, die wou ik nog even van horen. Goed, oké. Dankjewel. En blijf er even bij voor de rest van het programma. Dave Maasland van IZ Nederland.
Digitaal.
Het zou er deze zomer al zijn. Het werd uitgesteld. Er komt over een paar weken toch echt nieuwe wet en regelgeving voor dronepiloten. En of je nou professioneel, hobbymatig of recreatief vliegt, als je drone meer weegt dan, luister goed, 249 gram, dan moet je op zijn minst een theorie-examen doen. Maar dan ben je ook dronepiloot. Bij ons is Parsifal Hofland, oprichter van Dutch Drone Academy. Hoi Parsifal.
Hi Herbert, goedemiddag.
Wat zijn, probeer het kort te houden, de grootste veranderingen ten opzichte van de huidige regels die we krijgen?
Nou, even een kleine correctie. Het is minder dan 250 gram. Dus het mag 249,8 zijn.
Gelukkig.
Maar dan val je inderdaad in een bepaalde categorie.
Ja.
Even nog wel leuk om voor dat item waar Dave het over had. Je hebt ook met die drones natuurlijk te maken met beveiliging. En er was recent nog een zaak waarbij mobiele data gehackt was vanuit drones die de oogst van een bepaald gewas aan het controleren waren. En met die data werd gespeculeerd op de koers van de oogst. Dus daar zie je dat ook in de lucht het beveiligen van je data ook een essentiële rol gaat spelen.
Okay, dan gaan we Dave zo nog even over raadplegen. Maar ik wil eerst die regels van jou horen. Kom maar op.
Tuurlijk. Nee, vandaag de dag heb je eigenlijk twee smaken. Je bent of een groot bedrijf, een Airbus Operator Certified bedrijf. En dan heb je een operationeel handboek en alles nog erbij. Als dronepiloot heb je twee mogelijkheden. Je bent een gebreveteerde piloot waarbij je met grote drones kan vliegen. Of een semi-grote drone tot 4 kilo mag je vliegen. Die opleidingen zijn zo rond de 600 tot 800 euro. En er is natuurlijk een verbod op het beroepsmatig vliegen zonder vergunning in Nederland. Nou, 31 december gaat dat allemaal veranderen. Ten eerste, alle landen krijgen dezelfde drone-regels. Dat is heel belangrijk, want nu moet je in elk land apart je papier halen. Dat houdt multinationals volledig tegen om innovaties te maken en groot te investeren op onbemande luchtvaart. En er is heel veel in te doen.
Als ik straks voor mijn consumentendrone mijn drone-brevet haal, ik woon toevallig dicht bij Duitsland, dan kan ik ook over de grens kan ik een potje gaan vliegen.
Precies, je mag in alle lidstaten van de Europese Unie dan terecht. Er zijn wel kleine afwijkingen per land. Dus check altijd even de lokale luchtvaartautoriteit. Bijvoorbeeld in een land als Malta mag je niet hoger dan 60 meter vliegen vanwege het feit dat er zo weinig ruimtes en veel luchthavens. Maar goed, het verschil tussen beroepsmatig vliegen en hobbymatig vliegen vervalt ook helemaal. Dus het leuke is, ik kan een opleiding doen en ik word in een bepaalde klasse ingedeeld. En ik kan gewoon morgen aan de slag als makelaar zijnde, noem maar op, een mooi filmpje maken. En nu is dat een probleem, als je dat dus beroepsmatig doet zonder vergunning, dan hangt je een flinke boete boven het hoofd. En dat kan wel oplopen zelfs tot 8200 euro.
Gaat er nou per saldo meer mogen of juist minder met de nieuwe regels in januari?
Veel meer.
Er gaat meer mogen. Dat nu niet mag en straks wel?
Nou, bijvoorbeeld als je in de open categorie, in die klasse en die categorie, dat is even een verhaal apart. Maar goed, dan zou ik zeggen, kijk even op dronewijzer.nl. Dat is een gratis toeltje waarmee je makkelijk kan uitzoeken welk certificaat voor jou van toepassing is.
Ja.
Maar met een drone in de open categorie A1 mag je bijvoorbeeld in de stad vliegen. Je mag over mensen vliegen, niet over groepen mensen, maar wel over mensen en over bebouwing. Nou, dat is tot nu toe onmogelijk.
Ja.
Dus die makelaar die denkt, hey, kijk, dat is leuk voor ons. Daar gaan we wat mee doen. Dutch Drone Academy gaat ook volgend jaar de NVM, het opleidingsbedrijf ervan, alle makelaars helpen om daarin binnen hun eigen weg te vinden.
Ja.
Want voorheen zeiden ze, ja, buiten de bebouwde kom als makelaar, ja, dat is niet zo interessant voor mij. Maar nu is het heel interessant. En ik denk dat het leuk is om te noemen voor iedereen die iets met drones heeft, dat je nou, voor een paar tientjes heb je al je eerste dronecertificaat te pakken. Dus het is ook nog eens een factor 10 tot 20 goedkoper geworden vanaf 31 december.
Ja, ja. Hey, wie bedenkt deze regels eigenlijk? Waar komen die vandaan?
De regels worden eigenlijk door de lidstaten zelf opgesteld binnen een bepaalde organisatie. En dat heet EASA, European Aviation Safety Agency. Die gaat ook over de bemande luchtvaart. En die geeft die regels uit middels verordeningen. En alle landen hebben dan een bepaalde deadline waarin ze die verordening moeten implementeren. En er staan dingen in zoals je moet mensen gelijkwaardige papieren teruggeven voor de papieren die ze hadden. Maar er staat ook in vanaf wanneer je mag opleiden. Erkende opleiders in Nederland mogen pas erkend worden vanaf 31 december. En daar zit wel een dingetje.
Maar eerst eventjes, hoe is een drone eigenlijk gedefinieerd? Wij dachten op de redactie in de voorbereiding aan modelvliegtuigjes. Verschilt niet zo heel veel. Gelden daar dezelfde regels voor of is dat dan weer anders?
Nou, feitelijk is alles wat onbemand bestuurd wordt in de lucht een drone. Dus het is een containerbegrip. Ook een Boeing zonder piloot is meteen een drone.
maar boven de 250 gram.
Ja, en een modelluchtvaart die krijgt wel een aparte positie binnen de nieuwe wet en regelgeving, waardoor je gewoon op die modelbouwvereniging wel wat meer kan met je drone dan de mensen die zeg maar in het wild vliegen.
Ja, maar straks gaan dus een hele hoop mensen examen moeten gaan doen.
Ja.
Jeetje, wordt dat een geweldige toeloop en dringen in de examenlokalen? Ja. Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, kijk, het is interessant dat je dat zegt. Want het is voor het eerst dat we in Nederland in kaart gaan brengen hoe groot die markt is. Iedereen roept altijd maar wat. Ja, 70.000 drones in Nederland. Hè. Er staat al snel een groot getal bovenaan.
Mm-hmm.
Maar wat wij nu zien is dat wij hebben altijd geschat dat er tussen de 4.000 en 5.000 dronepiloten zijn in Nederland met een drone van meer dan 250 gram. Tot nu toe hebben zich iets meer dan 1500 mensen bij ons gemeld voor de eerste opleidingen. En ik denk dat wij zo'n 60% van de markt doen. Dus ik denk dat ik er niet ver naast zit uiteindelijk.
Ja.
Terwijl er zijn ook schattingen van 25.000.
En zijn het moeilijke eisen waar je aan moet gaan voldoen? Ik denk even aan mezelf, gemakshalve drone van, ik geloof, 1200 gram.
Ja.
Moet ik aan moeilijke eisen voldoen? Ga ik zakken?
Het is even studeren. Onze cursus bestaat wel uit zo'n 15.000, 16.000 woorden. Dus dat is niet niks. Het zijn maar 5 hoofdstukken. Maar denk gewoon aan je vluchtvoorbereiding. Aan natuurlijk de nieuwe Europese wetgeving, die moet je kennen. Kijk, de mensen die al papieren hebben, die moeten ook naar school. Want die moeten een kosteloze cursus doen waarbij ze wel de informatie krijgen die volgens de Europese wet en regelgeving verplicht is. Zijnde eigenlijk 2 hoofdzakelijke dingen. De Europese wet en regelgeving en de SORA. Maar dat is een apart verhaal, daar ga ik nu niet op in. Maar er is een hele nieuwe manier van risicobenadering binnen de Europese wet en regelgeving. En het enige wat ik daarover wil zeggen is dat ik super enthousiast ben erover. Want in het verleden was het feitelijk zo van, nou, dit is je vergunning en dit zijn de regels, daar moet je aan houden. En binnen de EASA-wet en regelgeving is het meer van, nou, dit zijn de risico's en daarom en daarom en daarom moet je dat en dat en dat doen.
Ja.
Dat gaat dus veel meer rekenen op begrip en toepassing, denk ik.
Ja, oké. Nou moet er straks moet je dus een vliegbewijs hebben. Moet je dan ook bijvoorbeeld een vluchtplan gaan indienen ergens als je even een stukje wilt vliegen met je drone en een paar fotootjes wil maken?
Nee, helemaal niet. Nee.
Okay.
Je hebt eigenlijk maar twee smaken. Je hebt drie hoofdcategorieën. De open categorie, de specific categorie en de certified categorie. Waarvan de laatste dan die grote is. En dat is toekomstmuziek. Maar in de open categorie heb je dan weer drie subcategorieën. En dan heb je A1, A2 en A3. En daar binnen val je. En als je dat certificaatje hebt gehaald, dat is een online... Alles is online trouwens, dat heb ik nog niet gezegd. Maar alle opleidingen in de open categorie, dat zijn online cursussen en online examens.
Ja, okay.
Ja, en als je dat certificaatje hebt gehad, dat hou je op bij de RDW uiteindelijk. Dan hoef je geen plan in te leveren, dan kan je gewoon je ding gaan doen.
Ja. Even naar Dave Maasland, die hopelijk nog meeluistert. Dave, zo'n consumentendrone als ik bijvoorbeeld heb, is die hackbaar? Kan ik daarmee worden lastiggevallen of kan ik daarmee andere mensen lastigvallen als ik zelf slim genoeg ben?
Ja, wij beschouwen dat soort apparaten wel eigenlijk gewoon als IoT-apparaten. Vaak hebben ze verbinding of
Internet Things.
Ja, precies, zo'n apparaat. Dus er is inderdaad aangetoond in het verleden dat daar wel kwetsbaarheden in zitten. Omdat ook daar gebruik wordt gemaakt van software. Maar we zien met name ook veel fysieke dingen ontstaan. Dus wat net ook gezegd werd van, je kan opeens in de buurt komen op plekken waar je normaal niet kan komen. Om misschien toch een access point in de lucht te gooien of daar iets af te luisteren. Dus dat is wel heel interessant. En ik zou ook een vraag terug willen stellen dat voor alle ondernemers en investeerders die luisteren. Wat voor soort nieuwe zakelijke mogelijkheden zie jij nu ontstaan met deze nieuwe regelgeving? Waar moeten we op gaan letten? Want ik vond het oogst wel erg interessant.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat levert vast nog een lawine aan leuke ideeën op en initiatieven die we zullen meemaken. Maar, Parsifal, we krijgen allerlei regels. En je mag dus sommige dingen meer, maar je mag ook een paar dingen straks niet meer. Zoals vliegen zonder brevet. Hoe zit het met de handhaving eigenlijk?
Ja, de handhaving, dat is wel een dingetje. Op dit moment heb ik het gevoel dat onder bezet is. Maar je krijgt natuurlijk dadelijk vooral ook te maken met de openbare ruimte en privacy. Omdat die twee door elkaar heen gaan vliegen. Vliegen.
Ja, dus,
dus je zal, ja.
Met andere woorden, mensen in de openbare ruimte die kunnen zich aangetast voelen in hun privacy als er een drone over ze heen vliegt.
En je weet niet van wie die drone is, je weet niet of er wel of niet een camera onder zit.
Ja.
En daarbij kan ik ook nog even de vraag van Dave pareren in die zin, dat je dadelijk ook mag gaan vliegen buiten je zichtveld en 's nachts. Dat zijn dingen die in het verleden niet konden en mochten. Moet ik wel erbij zeggen dat in de open categorie dat ook niet mogelijk is. Maar de grotere professionele organisaties mogen dat wel gaan doen. En ook dat biedt natuurlijk weer hele nieuwe mogelijkheden.
Ja, ook nieuwe mogelijkheden trouwens voor Nederlanders om te klagen. Want die zien die drone er ergens hangen. En weet ik veel, bellen de politie of iets dergelijks. Wordt dat vrij schieten, om zo te zeggen?
Nee, dat denk ik niet. Wat je ziet in de praktijk is dat er natuurlijk vrij weinig ongelukken gebeuren. En het risico is wel heel groot op serieuze ongelukken natuurlijk met de bemande luchtvaart, als dat in aanraking komt. Maar ik ben daar altijd wel bezorgd over geweest. Maar ik word vaak achterhaald door de praktijk. En dan denk ik, eigenlijk gebeurt er niet zoveel geks. Het valt wel mee, het gaat veel in overleg. Mensen zeggen vaak van, ik ga even dit doen, vind je het goed, zus en zo. En de drone is ook een magneet van mensen die dat leuk en interessant en gaaf vinden.
Ja.
Dus ik verwacht eigenlijk niet schokkend veel nieuwe meldingen en ongelukken. Ik verwacht wel dat de gewone nationale politie veel vragen krijgt die ze moeten kunnen beantwoorden.
Prima. Hartelijk dank. Nieuwe regels dus voor drones. Kun je nakijken of ze voor jou gelden, wat er voor jou verandert op dronewijzer.nl. Dank Parsifal Hofland, oprichter van Dutch Drone Academy. En Dave Maasland, directeur van beveiligingsbedrijf ISET Nederland. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook die andere podcast die ik maak, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.